Goedemorgen allemaal. Wat een mooi verhaal om naar te kijken. En omdat ik op zo'n manier ook op een hele andere manier op je af te laten komen. De gelijkenis van de verloren zoon. Dat is waar we inderdaad deze themaperiode, deze 4 weken, met elkaar over gaan nadenken. Wat mij betreft is het de mooiste en de meest tot mijn verbeelding sprekende gelijkenis die Jezus ooit heeft verteld. Je weet misschien wel, als je een beetje bekend bent met de Bijbel, dat tijdens de periode dat Jezus hier op aarde was, dat hij met mensen sprak en dat hij heel vaak verhalen vertelde, gelijkenissen. Gelijkenissen zijn eigenlijk verhalen uit het leven van alle dag, verteld om de diepere dingen, om de geheimen van God en van het leven duidelijk te maken aan de mensen die dat wilden horen. De gelijkenis waar we dus maar liefst 4 zondagen over gaan nadenken, wordt wel genoemd de parel onder de gelijkenissen. En het mooie is van een parel, daar kun je vanuit allerlei verschillende kanten naar kijken. En elke keer als je daar naar kijkt, dan ontdek je weer nieuwe dingen en nieuwe schoonheid. Misschien is het verhaal waar je net naar hebt geluisterd of naar hebt gekeken, misschien is dat al zo voor jou bekend dat je denkt van nou, ik weet niet of ik in deze maand nog iets nieuws ga leren. Nou, dan hoop ik in de eerste plaats dat je weer nieuwe dingen gaat ontdekken. Maar vooral ook dat God je weer opnieuw in verwondering laat zijn over de geweldige, bevrijdende en genezende waarheid van deze gelijkenis. We hebben het altijd over de gelijkenis van de verloren zoon. Waarbij ik mezelf altijd gelijk de vraag stel, maar wie is nou de verloren zoon in dit verhaal? Hebben we dan over de jongste zoon? Of gaat het dan juist over de oudste zoon? Of is misschien wel de vraag, zet deze titel ons niet een beetje op het verkeerde been? Alsof het in dit verhaal alleen maar gaat om een verloren zoon, de oudste of de jongste. Terwijl het in werkelijkheid ook een verhaal is dat gaat over de vader. Nou, hoe dan ook, de gelijkenis heeft 3 hoofdrolspelers. Op de achtergrond spelen er ook nog een aantal figuranten mee, maar het draait om 3 hoofdrolspelers die ik graag eerst even aan je wil voorstellen. Het gaat in de eerste plaats om de vader. En ik noem hem de wachtende vader. En daarmee is gelijk al het thema genoemd van volgende week, waar Joël verder met ons op in zal gaan. En als we even kijken naar die vader, het is een indrukwekkend plaatje dat hier wordt neergezet. De vader in dit verhaal is namelijk een beeld van God, die we onze hemelse vader mogen noemen. Jezus wil ons met dit verhaal iets laten zien van het hart van God, van hoe hij naar mensen kijkt en vooral hoe hij reageert op verloren zonen en dochters die terug willen komen bij hem. Ik kan me geen mooier Bijbelgedeelte bedenken waarin zo diep en zo mooi het karakter van God wordt neergezet. Dan de 2e hoofdrolspeler. Dat is de weggelopen jongste zoon. Daar gaan we vooral vanmorgen even de camera op inzoomen. En het begint inderdaad het verhaal met dat de jongste zoon van huis weggaat, maar hij komt ook weer terug. En hoe? Daarom vanmorgen het thema terug van weg geweest. Dit gedeelte van de gelijkenis is eigenlijk een hele beeldende illustratie van wat bekering is. Misschien voor jou wel een beetje een ouderwets kerkwoord, maar ik ga je straks uitleggen wat dat betekent en hoe juist bekering een ongelooflijk positieve verandering in je leven kan veroorzaken. De 3e hoofdrolspeler is de thuisgebleven oudste zoon. Dat is een beetje de schaduwkant van het verhaal. Wat we in de gelijkenis en in het karakter van de oudste zoon zullen gaan ontdekken, dat zal ons raken. En waarom? Omdat het in ons allemaal zit. En in het bijzonder in het leven van mensen die er een goede gewoonte van hebben gemaakt om iedere zondag naar de kerk te gaan. Wat we in de oudste zoon zien, is iemand die zo dichtbij is en tegelijkertijd zo ver weg is. Wat een tragiek is dat. Zo dicht bij de vader zijn, maar in werkelijkheid misschien wel verder weg zijn dan de jongste zoon ooit in dat verre land weg is geweest. We gaan hier in de derde themadienst ook uitgebreid op in. Maar vandaag gaan we vooral nadenken over de jongste zoon. Het is best kwetsend, bijna grof wat er gebeurt. Op een dag komt hij bij zijn vader met het verzoek om vast zijn deel van de erfenis in ontvangst te kunnen nemen. En het onvoorstelbare gebeurt, de vader honoreert het verzoek van zijn zoon. Enige tijd later vertrekt hij naar een ver land om daar met een losbandige levensstijl zijn vermogen er doorheen te jagen. En ik denk dat je niet zo heel veel fantasie nodig hebt, en het werd eigenlijk net al heel mooi neergezet ook, om te bedenken wat die zoon daar met al dat geld in zijn rugzakje allemaal heeft gedaan. Het leven lacht hem toe, vrienden bij de vleet, alles kunnen doen wat je wilt, eindelijk het echte leven, zo dacht hij. Maar we hebben het verhaal gezien en gehoord. Het grote avontuur in dat verre land eindigt in een nachtmerrie. Als het geld op is, zijn ook zijn vrienden op. En ze laten hem vallen als een baksteen. En dan komt er een economische recessie, hadden ze toen ook al. Er komt zelfs hongersnood in het land. En het ergste voor een Joodse jongen is dat hij uiteindelijk moet zitten bij onreine varkens. En hij mag zelfs niet eens mee eten vanuit hun voerbak. Dan zit je echt op de bodem van je leven. Even als het gaat om de diepere laag van dit verhaal. Want het is een alledaags verhaal met een hele diepe boodschap erin. Als je dit verhaal zo leest, dan zou je tot de conclusie kunnen komen dat alleen mensen die ooit van huis zijn weggelopen, in een ver land hun leventje hebben geleefd, dat alleen zij een verloren zoon of dochter kunnen zijn. Of dat je op zijn minst al wel een losbandig leven moet hebben geleefd om zo terug te kunnen komen bij de wachtende vader. Maar wat we hier lezen, gaat veel dieper. Je kunt ook zonder dat je ooit van je ouderlijk huis bent weggelopen, worden tot een verloren zoon of dochter. Ook met een keurig christelijk leven kun je worden tot een verloren zoon of dochter. Ik zou het vanmorgen zo willen zeggen. Zijn we uiteindelijk diep van binnen niet allemaal als de jongste zoon? Zijn we uiteindelijk niet allemaal weggelopen van onze hemelse vader vandaan? Van God onze schepper die ons gemaakt heeft en ons bedoeld heeft om altijd heel dicht met hem te zijn en met hem te leven. Adam en Eva, de eerste twee mensen hier op aarde, gingen ons hierin voor. Toen zij zich afkeerden van God, verlieten ze als het ware het veilige thuis van het leven in verbondenheid met God. En vertrokken ze naar het verre land van een wereld vol angst, dood, eenzaamheid en vaderloosheid. Een wereld waarin je bent aangewezen op jezelf en waarin je je verloren identiteit moet zien terug te vinden in geld, in bezit, in prestatie, in populariteit en dat soort zaken. Een wereld waarin geluk en zekerheid en toekomst zo kwetsbaar zijn geworden dat je het zomaar op één dag allemaal kunt kwijtraken. En dan? Eigenlijk is onze wereld vol met jongste zonen en dochters. En weet je, daar hoef je niet eens heel bewust voor te kiezen. Je wordt, om het zo te zeggen, eigenlijk al met je rug naar God toe geboren. Dat zit in onze genen, dat is in ons DNA binnengekropen. Weg van God, weg van thuis, weg van onze oorsprong, weg van alles wat ons geborgenheid en zekerheid en zin en identiteit en toekomst geeft. We gaan lezen wat er met de jongste zoon, met de jongste weggelopen zoon gebeurt wanneer hij is vastgelopen met zijn leven. We lezen in Lucas 15, vers 17 tot 20 het volgende en het staat hier geprojecteerd. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en hij ging naar zijn vader. We gaan straks nog een stukje verder lezen. Het verhaal van de jongste zoon is eigenlijk gewoon een fantastisch bekeringsverhaal. Het verwoordt zo diep en zo treffend wat er in ieder mensenleven zou moeten gebeuren. In die versen die we net hebben gelezen vinden we de drie stappen van de bekering van een mens. En het is heel gemakkelijk te onthouden, want alle drie de stappen die ik ga noemen beginnen met de B van bekering. Het eerste wat er gebeurt bij de jongste zoon is dat hij tot bezinning komt. We lezen in vers 17, en nadat hij tot zichzelf gekomen was. Een moment van bezinning. Dit is wat ieder mens nodig heeft. Gewoon even tot jezelf komen. Gewoon eerlijk nagaan denken over je leven. Is even verder en dieper gaan dan je gewend bent. Van de buitenkant naar de binnenkant. Van het alleen maar druk en bezig zijn, stil worden om bij de kern van je hart en je leven te komen. Weet je, ik heb soms het gevoel dat we met elkaar verslaafd zijn geraakt aan al die dingen die ons de hele dag bezighouden, waardoor we worden geleefd en niet meer na hoeven te denken over waar het nou echt om gaat. Tot jezelf komen heeft te maken met eerlijk worden over jezelf. Over je vragen, je verdriet, je pijn, je eenzaamheid, je vastlopen en uiteindelijk de diepe leegte die er in je hart zit. De inmiddels overleden bisschop Muskens, die zei eens in een televisieprogramma dat wij mensen van het Westen eigenlijk allemaal leven met versierd verdriet. En daar bedoelt hij mee dat we zoveel versiering in ons leven hebben, zoveel vermaak en luxe en genot, waardoor het verdriet als het ware weggedrukt wordt. Wij mensen van 2015, wij leven met versierd verdriet, maar ook met versierde leegte, met versierde pijn en met versierde wanhoop. Tot bezinning komen heeft ook te maken met het gaan beseffen dat we niet gemaakt zijn om alleen maar het leven hier op aarde te leven, om daarna weer dood te gaan. Diep van binnen weten we dat er meer is dan alleen maar een lijf en dat er meer is dan alleen maar leven op aarde. We hebben een ziel. We hebben een eeuwige bestemming. We zijn gemaakt om voor eeuwig met God, onze hemelse Vader, te leven. Weet je wat ook tot bezinning komen is? Tot de erkenning komen met alle dingen die misschien zo succesvol lijken, maar tot erkenning komen en willen toegeven dat je bent vastgelopen in je leven. Ook als je leven tot nu toe van buiten uiterst succesvol lijkt. Even zomaar twee fragmenten uit gesprekken die ik had. Eén met een uiterst succesvolle zakenman. Zo'n typische good-looking guy. Een lieve vrouw, gezonde kinderen, een groot huis, een snelle auto en vooral een hele royale bankrekening. Wat wil een mens nog meer? Maar in een heel eerlijk gesprek vertelde hij mij hoe het er van binnen in zijn hart uitzag. En hoe hij eigenlijk leeg was en radeloos was. Er zat een verloren zoon tegenover mij. Een ander gesprek met een jonge meid. Nog net niet volwassen, maar wel een eind op weg. Ze was knap, had vriendjes bij de vleet, ging voor de vrije seks en had alles of kon alles krijgen wat ze wilde hebben. Maar toen ze in dit gesprek eerlijk werd, barstte ze in tranen uit en vertelde ze me over haar diepe, hopeloze zoektocht naar wie ze nou echt was, over haar angsten en haar gedachten om eigenlijk niet verder te willen leven. Er zat een verloren dochter tegenover mij. Stel jezelf vandaag eens de eerlijke vraag wat er gebeurt met jouw leven als alle versieringen komen weg te vallen. Wat blijft er dan van over? De tweede stap bij de bekering van een mens is dat hij een besluit gaat nemen, een beslissing. We lezen over de jongste zoon dat hij tegen zichzelf zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Hij nam een besluit en dat deed hij met zijn verstand en met zijn hart tegelijk. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Wat moet dit voor de jongste zoon een ongelooflijk moeilijke stap zijn geweest? Voor zo'n besluit is moed nodig. Moed om je eigen vermeende gelijk op te geven. Hij was weggegaan, van huis vandaan gegaan, omdat hij ervan overtuigd was dat het leven in dat verre land beter en spannender zou zijn dan thuis. Hij was ervan overtuigd geweest dat hij thuis en zijn vader en al die dingen die erbij hoorden, dat hij het nooit meer nodig zou hebben. Zo is er ook in onze tijd en in ons land zoveel mensen zijn die ervan overtuigd zijn dat ze God nooit meer nodig zullen hebben. Dat ze op eigen benen kunnen staan. We hebben in ons land daarom God dan ook maar geprobeerd gewoon af te schaffen. We doen alsof hij niet meer bestaat. We hebben het geloof losgelaten en zijn met elkaar als een waanzinnige bezig om de diepe leegte in ons hart te vullen. Maar weet je wat het is? Als je dorst hebt en je drinkt zout water, dan lest dat wel voor even de dorst, maar het wordt daarna alleen maar erger. En weet je, alles wat deze wereld en alles wat het leven ook aan mooie dingen te bieden heeft, het is eigenlijk niet anders dan zout water. Het lest even de dorst, maar daarna wil je meer en nog meer en nog meer. En je dorst zal nooit worden gelest. In ons, in ieder mens, wat ook je achtergrond is, wat ook je huidskleur is, waar je ook vandaan komt, in ieder mens zit een diepe honger en een diepe dorst. En er is niets in deze wereld dat deze dorst kan lessen en deze honger kan stillen dan alleen God zelf. Jezus zegt in Johannes 6, vers 35, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. En dan gaat het over de honger en de dorst van ons hart. Maar wat is het moeilijk voor verloren, verdwaalde en vastgelopen zonen en dochters van God om dit toe te geven. Om tot het besluit te komen om op te gaan staan en terug te gaan naar de vader. Wat moest er bij de jongste zoon ongelooflijk veel trots en eigen wijsheid worden gebroken. En dat zal tijd hebben gekost bij hem. Staat er niet bij, maar misschien wel maanden. Maar uiteindelijk is daar dat moment dat hij tot bezinning komt en dan het besluit neemt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Wat moet er in het leven van sommige mensen soms ongelooflijk veel gebeuren voordat we zover zijn om dit besluit te nemen. En dan de derde stap. Het begint met bezinning, vervolgens wordt het een besluit, maar het blijft niet bij een besluit. De zoon die voegt de daad bij het woord en komt in beweging. We lezen in vers 20, en hij stond op en hij ging naar zijn vader. In het geval van deze jongen is het een letterlijke beweging, fysiek. Hij staat op en hij gaat de lange weg terug naar huis. Maar hier vinden we weer een geweldig beeld van de beweging die ook wij in ons leven moeten maken. Ook wij hebben het nodig, die beweging naar God toe, terug naar huis. Een beweging in ons hart. Als we het vanmorgen hebben over bekering, ik zou je gaan uitleggen wat ik met dat ouderwetse woord bedoel. Nou, we hebben eigenlijk net al een hele mooie definitie voorbij zien komen. Bekering is opstaan en teruggaan. Opstaan en teruggaan. Teruggaan naar je vader. Teruggaan naar waar je thuis hoort. Bekering is opstaan en teruggaan. En geloof me, dit is de meest radicale stap in het leven van een mens. Want bekering is niet een klein beetje veranderen. Is niet een klein beetje de koers van je leven wat aanpassen. Is niet jezelf een beetje andere levensstijl aanmeten, waardoor je misschien een wat beter mens wordt of zo. Nee, bekering is een beweging van 180 graden. Ik zal je laten zien wat bekering is. Gewoon heel eenvoudig. Stel dat ik mijn preek zo had gehouden met mijn rug naar jullie toe. Zoals we eigenlijk allemaal met onze rug naar God toe leven. Zou niet zo netjes zijn, denk ik. Weet je wat bekering is? Heel eenvoudig. In plaats van met mijn rug naar jullie toe, draai ik me om 180 graden. En nu kan ik jullie in de ogen en in het hart kijken. Dat is bekering. Ons omdraaien naar God 180 graden. Een radicale verandering. En ik zeg er heel nadrukkelijk bij. Jongste zonen en dochters die naar een ver land zijn getrokken, hebben deze stap in hun leven nodig. Maar ook oudste zonen en dochters die voor hun gevoel nooit van huis zijn weggegaan, Ook zij hebben deze stap net zo hard nodig. De beslissing om je te bekeren tot God. Om je om te draaien en je op hem te gaan richten. Weet je wat het ergste is om als mens mee te moeten maken? Leven met je rug naar God toe. Maar ook sterven met je rug naar God toe. Sterven zonder dat je je hebt omgedraaid, zonder dat je je hebt bekeerd tot God. Want de Bijbel is daar heel eerlijk over. Wie zonder God sterft, zal het eeuwige, de eeuwigheid wat daarna volgt, ook zonder God moeten doorbrengen. En dat is vreselijk. En Jezus noemt dat gewoon rechtuit de hel. Waarom neem je vandaag niet het radicale besluit om je te bekeren, om op te staan en terug te keren naar huis, naar God? Hij wacht op je. Hij wacht op je. Hij wacht al je hele leven lang op jou. Het is het verhaal van de wachtende vader als een beeld van de levende God. Hij heeft je gemaakt om zijn geliefde zoon en dochter te zijn. Daar ben je voor bedoeld. Weet je hoe God naar je kijkt? Jesaja 43, een van de mooiste teksten uit de Bijbel. Voor God is ieder mens kostbaar, waardevol en geliefd. Ik weet niet hoe je naar jezelf kijkt. Ik weet niet wat je denkt als je voor de spiegel staat. Maar voor God ben je kostbaar, waardevol en geliefd. En hij wil maar één ding. En vandaag jou als zijn geliefde zoon of dochter in de armen te kunnen sluiten. Maar even terug naar het verhaal. Wat er dan gebeurt. De jongste zoon staat op en gaat terug naar zijn vader. En zullen we dan eens even gaan lezen wat er dan gebeurt. Je hebt het net natuurlijk al even snel voorbij zien komen. Maar lees het nog eens even heel nadrukkelijk mee. Lucas 15 vers 20. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En dan verderop in vers 23. Laten we eten, zegt de vader. Laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Heel anders dan in sommige kerken het geval is. Zij begonnen vrolijk te zijn. Wauw. Je kent ze vast wel, die advertenties. Waarbij je twee foto's ziet van een man of van een vrouw. Twee foto's naast elkaar. En onder de ene foto staat dan hoe die man of vrouw was voordat hij met zijn afslankkuur begon. En daarna hoe die was na zijn kuur. Of hoe die vrouw was na haar wat voor ingreep dan ook. En op de andere foto zie je ze opeens heel... Weet je, ik heb altijd het idee dat die rechtse foto toch wel een beetje gefotoshopt is. Maar weet je, in wat de vader hier even neerzet, als hij die zoon ziet terugkomen, daarin zie ik eigenlijk ook een voor- en na-plaatje geschilderd. Namelijk voor en na de bekering van de jongste zoon. Heb je het meegelezen wat die vader daarover zegt? Hij was dood, maar is weer levend geworden. Die zoon is van dood naar levend gegaan. Zo kijkt God er dus naar. Je kunt het leven leven met alles wat er op en aan zit. En je kunt denken van, wauw, wat haal ik uit het leven wat erin zit. Maar God kijkt naar je en die zegt vanmorgen heel eerlijk vanuit liefde. Joh, maar van binnen ben je dood. En de andere grote verandering, hij was verloren maar is gevonden. Van verloren naar gevonden. Dat is wat er gebeurt als zonen en dochters thuiskomen bij God. Als ze zich bekeren, zich omdraaien en hun leven aan God willen geven. Vanaf dat moment ben je niet meer een verloren zoon of dochter. Maar ben je een gevonden zoon of dochter. En ik kan uit eigen ervaring zeggen, en velen met mij vanmorgen hier kunnen dat getuigen. Er is niets mooiers in het leven dan om gevonden te worden door God. Om bij hem thuis te komen en een hemelse huk van hem te ontvangen. En gekust te worden door de eeuwige God. Op dat moment kom je thuis. ben je terug van weg geweest. Ben je eindelijk thuis. Ben je niet meer verloren, maar gevonden. Ben je niet meer dood, maar tot leven gekomen. Het is eigenlijk wel een hele bijzondere tegenstelling die we in de Bijbel tegenkomen. Hè? Je kunt leven, maar van binnen dood zijn. Dat zegt Jezus hier. Maar ook andersom, maar moet je eens kijken wat Jezus zegt in Johannes 11, vers 25. Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft, in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Deze vraag stelde hij aan Maria, maar hij stelt hem ook vanmorgen aan ons. Geloof je dat? Je hebt het net van Paul gehoord. Afgelopen vrijdagavond is mijn vader overleden. Hij was 87 jaar en voor hem was eindelijk het moment dat hij mocht sterven. En voor heel veel mensen is het dan over en uit. Maar weet je waarom ik verdrietig ben, maar vooral ontzettend blij en dankbaar ben? Mijn vader is vrijdagavond om 8:30 overleden. Sinds vrijdagavond 8:30 leeft hij meer dan ooit tevoren. Want hij geloofde in Jezus. En dan kun je zelfs sterven, maar dan krijg je het eeuwige leven in de hemel. En je kunt hier op aarde leven en van binnen zo dood zijn als een pier. We kijken nog even naar deze woorden van Jezus, want er staat iets heel belangrijks bij. Jezus zegt, wie in mij gelooft, zal leven. Dat is waar het om gaat. Het geloof in de Heer Jezus. Om even in de beeldspraak van de gelijkenis te blijven. Hè? Als wij allemaal vertrokken zijn naar dat verre land, waar we ons eenzame leventje leven, dan is het Jezus die vanuit de hemel naar ons toegekomen is, naar het verre land is afgereisd, om ons niet aan ons lot over te laten. Hij heeft ons in het verre land opgezocht. Hij is bij ons komen zitten. Hij is zelfs naast ons bij de varkens komen zitten. Waarom? Om ons weer thuis te kunnen brengen bij de Vader. Daarom is Jezus gekomen. En hij gaf daar zelfs zijn eigen leven voor. Jezus ging aan het kruis om de weg weer vrij te maken naar God. Het gaat over bloed, zweet en tranen. Het zweet en de tranen, vooral bij de vader en de jongste zoon. Het bloed was nodig van die andere zoon, de Heer Jezus, om de weg weer vrij te maken naar God. Want natuurlijk had die jongste zoon ontzettend veel fout gedaan. Natuurlijk had die zoon inderdaad zijn rechten verspeeld en had hij op zijn best nog een knecht van zijn vader kunnen worden. Maar dat was niet de bedoeling. Toen de vader hem aan zag komen, had hij maar één ding in zijn hoofd. Deze weggelopen zoon die vandaag thuis komt, wordt opnieuw weer aangenomen als mijn geliefde zoon in wie ik vreugde vind. En Jezus heeft dit voor ons mogelijk gemaakt. Een hele bekende Bijbeltekst is. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, niet een verloren zoon of dochter blijft, maar eeuwig leven heeft, thuis komt bij de Vader. Nog één dingetje. We lazen net over de jongste zoon dat hij nog zo ver van de vader was verwijderd, maar dat de vader hem al zag. Misschien ben jij ook nog wel heel ver bij God vandaan. Maar je bent hier. En weet dat God jou al lang ziet, al lang op het oog heeft, al lang in het hart draagt. Hij ziet jou. En hij kijkt door je succesvolle buitenkant heen. En hij weet hoe het echt is in je leven. Hij ziet de leegte, hij ziet de honger, hij ziet de dorst, hij ziet de eenzaamheid. Hij ziet je knokken, hij ziet je worst, hij ziet alles. En hij is met innerlijke ontferming over jou bewogen. Dat betekent dat alles wat in zijn vaderhart is, naar jou verlangt, bij jouw leven betrokken wil zijn. Want je bent voor hem kostbaar, waardevol en geliefd. Deze vader nodigt jou vanmorgen uit. Hij roept het toe of misschien hij fluistert het in je hart. Vol liefde zegt hij vanmorgen, hier tegen verloren zonen en dochters. Kom vandaag tot mij. Bekeer je. Keer je om. Kom tot bezinning. Neem een besluit. Kom in beweging. En weet je wat zo mooi is? wie opstaat en besluit om terug te gaan naar de Vader. Die mag weten, hij mag komen zoals hij is. En zal worden aanvaard. Die jongste zoon die kwam thuis en die kreeg niet eerst te horen van ga jij je eerst maar eens even wassen en ga jij eerst maar eens even de stank van de varkens uit je leven wegdoen. En hij mocht komen zoals hij was en de Vader omhelste hem. De jongste zoon, hè? Ik herken het verhaal in mijn eigen leven. Ik ben ook zo'n jongste zoon geweest, die is weggelopen. Ik ben letterlijk weggelopen van huis. Ik heb ook een heleboel dingen in een ver land gedaan enzovoort. Maar weet je wat zo opvallend is? Hè? Ik ben op mijn 17e jaar tot geloof gekomen. Ik ben inmiddels 54 jaar. Maar in al die jaren dat ik nu een kind van God ben, op een of andere manier lijkt het wel alsof het verhaal van de jongste zoon zich in mijn leven telkens weer opnieuw herhaalt. En dat ik telkens weer opnieuw de neiging heb om weer weg te lopen, om het weer zelf te willen doen. En telkens weer opnieuw is daar de Vader die zegt, kom terug mijn zoon. Mijn geliefde zoon, kom terug. Dus hoe je hier vanmorgen ook zit, als iemand die misschien al voor het eerst in zijn leven in een kerk is. Of misschien als iemand die al zo lang achter God aangaat, maar nu in zijn eigen leven moet, of binnenkijkt en moet zeggen, maar ik ben eigenlijk opnieuw weer afgedwaald. Ik ben opnieuw weer als die jongste zoon weggegaan. De uitnodiging vanmorgen is, kom tot bezinning. Neem een beslissing. En kom in beweging. En kies er vandaag voor om je leven voor het eerst of opnieuw over te geven aan deze liefdevolle Vader die op jou wacht. Zullen we bidden? Heer, dank u wel voor de geweldige boodschap van deze gelijkenis. Een gelijkenis die al 2000 jaar lang aan generaties, aan mensen uit allerlei verschillende culturen wordt verteld. En telkens weer zo die heerlijke, genezende en bevrijdende waarheid over u laat zien. En we danken u dat we ons vandaag en de komende weken opnieuw mogen warmen aan dit verhaal. Een verhaal dat ons zo laat zien waar het om gaat in ons leven. En als we hier vanmorgen zijn en we komen tot bezinning, we kijken eerlijk naar ons eigen leven en we moeten het vanmorgen over ons eigen leven eerlijk toegeven. Ik ben weg van huis vandaan gegaan. Ik leef niet met God. En ik ben eigenlijk ook aan het vastlopen. Niemand ziet het, maar van binnen ben ik aan het vastlopen. Wilt u ons dan helpen om die stap te zetten? Om vanmorgen een besluit te nemen? Om vanmorgen in ons hart in beweging te komen. En te zeggen en te doen. Ik zal opstaan. En teruggaan naar de Vader. Als je hier nu zit en je zegt, dit is de keuze die ik vandaag wil maken. Dan wil ik je vragen om toch in ieder geval iets van die beweging tot uitdrukking te brengen. Mag ik je vragen om dan te gaan staan? Heel eenvoudig. Als een stap die je zet. Vandaag wil ik opstaan. En teruggaan naar de Vader. Voor het eerst of opnieuw in mijn leven. Mag ik je uitnodigen als je die stap wil zetten? Dan mag je nu gaan staan. Heer, dank u wel voor de mensen die nu zijn gaan staan. En het daarmee ook heel nadrukkelijk tot uitdrukking willen brengen. Ja, vandaag is de dag dat ik mij wil bekeren, dat ik mij wil omdraaien. Dank u wel daarvoor. En Heer, u ziet ons hart dan ook als we niet zijn gestaan, maar wel die beweging in ons hart nu hebben gemaakt. U ziet het. En we danken u dat u voor ons klaarstaat met open armen. En dat we bij u mogen komen. En dat u ons deze morgen wilt omhelzen. Dat het feest mag worden. Dat u ons een hemelse kus wilt geven. Dat u ons wilt aanvaarden als geliefde zonen en geliefde dochters. Dank u wel daarvoor.